Goedemorgen allemaal. Ook u thuis. En u zit natuurlijk lekker aan de koffie met cake of zo. Nou ja, dat moeten wij maar even tot na de dienst laten wachten. Lucie is niet meegekomen om dezelfde redenen wat Martijn net even uitlegde. Lucie is wat voorzichtiger dan ik. Ik ben van nature altijd van, nou, we gaan ervoor en dan... En dat is ook niet altijd even goed, want dan gaat het niet uit goede overwegingen soms, maar uit te veel enthousiasme. En dat, ja, dan kom je wel eens in een put terecht. Dus ieder die hoort bij het lichaam van Christus, of je nou hier zit of thuis, of misschien anders... Hij is het hoofd van het lichaam en zo is dat ook hier in Tiel. En dat is heel bijzonder dat de Heer zo ons samen tot één lichaam vormt. En hij zegt, er staat geschreven, hij voedt en koestert het lichaam. En zo is het eigenlijk met ons, als we naar onszelf kijken, dan zorgen wij voor ons lichaam. De ene iets meer dan de ander. Sommigen zitten misschien wel een half uur of een uur voor de spiegel, maar de andere is in 2 minuten klaar. Maar goed, wij zorgen toch in zijn algemeenheid voor het lichaam. En dat is ook wat de Heer ons vraagt te doen, om voor het lichaam te zorgen. Goed, ik heb iets voorbereid uit de brief van Jacobus. En dat is, nou even kijken of hij wel iets doet. Ja, daar heb ik hem. En daar zitten zoveel tegenstellingen in. Tegenstellingen in die zin van hele mooie dingen en hele ernstige dingen. En ja, dat is soms moeilijk om dat te vatten, dat... Dat zegt hij ook ergens hier. De tong, zegt hij, met de tong loven we de Heer en met de ander, aan de andere kant laten we de tong wel eens gebruiken voor hele andere dingen dan bedoeld is. De brief begint met, houd het voor enkel vreugde als je in velerlei verzoekingen valt. Nou, dank je wel alstublieft dat we... moeilijkheden, spanningen, narigheid, mislukkingen. Ik heb bij mezelf wel eens gedacht, hoe is het toch mogelijk dat ik dingen mee heb gemaakt, zomaar, die zomaar uit de lucht kwamen vallen, en dat ik bijvoorbeeld op een geweldige manier oneerlijk behandeld werd. En dat ik als een onschuldig en naïef iemand... dacht, wat gebeurt er nou en wat doen mensen mij aan? Nou ja, het is zo, langzamerhand leer je dat begrijpen wat Jacobus zegt. Houd het voor enkel vreugde als je in velerlei verzoekingen valt, want dat moet doorwerken zodat je onberispelijk wordt. Nou, is er misschien al iemand hier en thuis die... al bijna onberispelijk geworden is. Ja. Ja, in Christus zijn we onberispelijk. Ja. Nou ja, inderdaad. Je groeit naar zijn beeld. Ik heb een tekst meegenomen uit de Psalmen. Mag ik die misschien even zien? Uit 119. Ik werd door u vernederd. En dat was goed. Omdat ik u wilde leren kennen. U kende mijn hart. Ik wilde u kennen. Dus ik werd vernederd in al mijn menselijke dingen die ik... wilde en die ik zag en die ik van plan was en die ik beter wist dan een ander, daar wilde ik mee bouwen. ik ben ook zo erin geschoten, zeg maar, in het evangelie en in alles wat maar gedaan kon worden. Maar het is goed dat ik vernederd werd. Want als je vernederd wordt, en wij zouden zeggen, Jezus zegt ons, leer van mij dat ik nederig en zachtmoedig ben, dan krijg je rust voor je ziel. Maar het tweede is, er komt ruimte in je binnenste om God te leren kennen. En om niet meer die stemmen van dit moet, dat moet, en zo heb ik het, en zo wil ik het, en dat is mijn plan, dat is mijn ambitie. Je bent vernederd, dat wil zeggen dat je ontdaan wordt van al die menselijke wil en die menselijke begeerte en die menselijke ambities. Het wordt van je afgestroopt, zegt Colossense, letterlijk ergens. Als je de oude mens aflegt, dan wordt het van je afgestroopt. Nou, dat is toch wel af en toe een pijnlijk proces. Want dat vernederd worden, dat betekent dat je buigt. Daar kon in het Oude Testament wel een woord voor, hardnekkig. Dus dat betekent eigenlijk hard van nek. Dus we hebben soms onze nek omhoog en die is vrij hard. En de Heer zegt van, ik wil dat in je veranderen. Waarom? Zodat wij aan de invloed van de boze die in deze wereld heerst ontkomen. Waarom is Jezus gestorven en door zijn sterven heeft hij de boze overwonnen? Colossense 2 vers 14, dat gebeurde op het kruis. De boze ontmanteld, ontmaskerd en overwonnen. En als wij sterven met hem, gekruisigd met hem, dan heeft de boze niks meer om in ons vast te pakken. We zijn onttrokken, zegt Petrus, aan de zonde. Als je geleden hebt. Dus wat is eigenlijk de vraag aan ons, ieder persoonlijk, ook thuis? Wat is je verlangen en wat is je doel met je geloof? En wat is je doel met de wandel met Christus? Wat is je doel om discipel te zijn? Is je doel om fijn leven te hebben? Dan moet je dat niet doen. Is het je doel om rijk te worden in hem? Ja, dan. Maar dat wil zeggen dat je dan aflegt. Dat je dan gekruisigd wordt met hem. En dat is soms dat je oneerlijk behandeld wordt. En dat je verongelijkt bent. En dat je een muur optrekt. Maar de Heer zegt, ik breek daar doorheen, zodat ik in jouw hart kan spreken. Hebben wij inderdaad de bedoeling om alles los te laten, zodat hij in ons kan groot worden? Dus dat is, als je dat is een belijdenis, maar dat wil nog niet zeggen dat het praktisch al zo is. Maar als je dat gelooft en belijdt, dat je dat wilt in je wandel met de Heer, dan gaat de Heer je gewoon op zijn weg brengen om dat tot stand te brengen. En wat is dan de onmisbare leiding in je leven? Onmisbaar is, en dat zegt Jacobus in hoofdstuk 1, dacht ik, vers 25. Daar zegt hij, wees niet alleen hoorders, maar ook daders van het woord, van je geloof. En dan zegt hij, want wie zich verdiept in de volmaakte wet, comma, de wet van de vrijheid, comma, die zal zalig zijn in zijn doen. Dus wie zich verdiept in de volmaakte wet. En wat is dat? Wat is de volmaakte wet? Nou, Eerst was er de onvolmaakt, of de wet was wel volmaakt, in steen gehouden. Die moest volbracht worden, want dan zou je leven. Maar er is met Jezus een nieuwe wet gekomen. En dat staat onder andere twee keer geschreven in Hebreeën 10. Van ik zal mijn wetten in je hart leggen en in je verstand schrijven. Zodat je, en ik zal maken, dat staat in Ezechiël, ik zal je een nieuwe geest geven. Ik zal maken dat je naar mijn wil kunt handelen. Dus dat is niet meer afhankelijk van de prestatie, van wat je voor de Heer doet. Heer, heb u gezien wat ik allemaal voor u gedaan heb? Nee, het gaat erom dat je een open hart hebt waar hij zijn woord in kan geven. In je verstand en in je hart. Zodat je hem kunt dienen, zodat je op zijn wegen kunt wandelen. Maar dat betekent wel dat je eigenlijk dat die volmaakte wet, als je daarin verdiept, dat je een dagelijkse wandel met hem vanuit die eenheid, vanuit die levende gemeenschap moet hebben. Weet u wat uw roeping eigenlijk is? Heb u dat wel eens in de Bijbel gelezen? Onze roeping is, dubbele punt, 1 Korinthe 1 vers 9. Je bent geroepen tot gemeenschap met Jezus. Dat staat er. Er staat, God is getrouw die u geroepen heeft tot gemeenschap met Jezus. Dus de levende gemeenschap met Jezus, dat brengt ons op dat pad van afleggen en aandoen en rijk worden van binnen en Gods geest in ons leven ervaren. Die levende gemeenschap. En dan zeg je, wat moet ik dan doen? Nou, in eerste instantie, u bent geënt op de wijnstok. In hem. Hij in ons, wij in hem. Dus er is al een verbintenis. Maar die verbintenis, die heeft de neiging, of de omstandigheden hebben de neiging om die verbintenis een beetje dicht te sneeuwen. Onder te sneeuwen. Van de drukte en de moeite en de narigheid. En ik heb er de balen van en ik doe er niks meer aan en ik zie wel wat de anderen doen. En nee, dat gebeurt. Maar die volmaakte wet van de vrijheid, dat is onze levensdraad. Onze levenssappen zijn dat. Als dat er niet is, dan verval je in een religie, in een godsdienst, in het doen van de vormendienst, van bidden, lezen, naar de samenkomst te gaan en proberen een goed mens te zijn. Maar onze omgang met de Heer, hebt u daar wel eens echt heel concreet antwoorden, niet zozeer in uw oor, maar in uw geest, in uw gedachten, in uw hart. Hebben u wel eens antwoorden van de Heer gekregen? Hoe ziet uw gebed en mijn gebed eruit? Is dat, Heer, wilt u hiervoor zorgen, wilt u daarvoor zorgen? En ik bid voor die, en ik bid voor dat, en ik bid voor zus. Die tafel daar ligt vol met zendelingen die zegt, bid voor ons en bid voor dit en bid voor dat. En die nieuwsbrieven van de zendelingen, ook bij ons in de gemeente, die hebben een rijtje van bid voor dit, bid voor dat. Het mag best hoor. En ik denk dat het ook goed is hoor, om voor deze of die of dat te bidden. Maar een gebed, een gemeenschap bestaat uit hoor en wederhoor. Van, soms moet je, als je stil bent, zegt de Heer dan wel eens wat? Of maakt de Heer wel eens wat duidelijk? Of als u een stuk leest en u snapt het niet, gaat u dan denken, nou ja, het verborgene is voor de Heer en het geopenbaarde aan mij. Maar het verborgene is juist, ligt er juist om geopenbaard te worden. Ja, ik vind het een geweldige ontdekking toen ik dat steeds meer ontdekte. Dat ik gewoon tijd nam daarvoor, voor de omgang met de Heer. Niet even 5 minuten voor het eten en na het eten, zoals wij gewend zijn geweest, altijd thuis. Maar om dan te gaan zitten en dat ik dan iets las, waar vandaan dan ook, dat ik zei, Heer, ik snap er niks van. Wat is dit? Waarom lees ik dit nu? Wilt u mij daar iets mee zeggen? En dan las ik het nog eens. En dan las ik het nog eens. En dan pakte ik een andere vertaling nog erbij. Dat kun je ook... op het Nederlands Bijbelgenootschap kun je wel 30 vertalingen, geloof ik, opslaan. En ineens zag ik het. En dat is dan zo levend wat de Heer je wil geven. En dat is het dagelijks brood. Als Jezus verzocht wordt door de duivel in de woestijn, dan zegt de duivel, toen u honger had, maak van die steen brood. Want soms heb je honger. Dan denk je, Heer, ik zou wat van u willen ontvangen. Voor die situatie of voor die situatie. Of zomaar om in mijn binnenste rijk te worden van u. En die verzoeking, dat was, maak van die steen brood. Dat is dat... De kennis die je opgedaan hebt en alles wat je meegekregen hebt aan opvoeding, geestelijke opvoeding, aan boeken en aan noem maar op, bijbelstudies en alles. Dat je eigenlijk een woord pakt, en dat gebeurt wel eens met die proclamatiekaarten. En dan, oh, dat is een mooie tekst. Heer, ik ben overwinnaar. En dan ga je eigenlijk van een bijbeltekst, iets maken wat jou moet oppeppen en wat jou voldoening moet schenken. En dat is, dat ik wil niet zeggen dat het verkeerd is, maar het ebt zo ook weer weg. Als je nu zegt, ik ben overwinnaar, dan ben je dat misschien over 10 minuten weer kwijt. Of over een uur, een dag. Maar wat Jezus dan zegt tegen de duivel, zegt hij, de mens zal niet alleen van brood leven, maar van elk woord dat uit Gods mond uitgaat naar jou, naar je hart, naar je gedachten. Daardoor kom je tot leven. Niet door dat brood dat van een steen gemaakt is, van eigenlijk een wetmatigheid, maar van alle woord dat uit Gods mond naar jou uitgaat. En dat is het dagelijks brood. Ik zou zeggen, gaat u dat eens... Ik kan u niks opleggen en ik kan u niks van u verwachten dat u dat doet. Maar ik zou dat eens een keer uitproberen. Malachi zegt dat ook. Hij zegt, als je de tienden brengt in mijn heiligdom, probeer mij maar eens uit. Stel mij maar eens op de proef, zegt God. Dan zal ik de vensters van de hemel openen. En wat is tiende geven? Ja, ik doe het even kort. Tiende geven is dat... in eerste instantie zeg je, Heer, alles is voor u. En dan zegt de Heer, nou... Ja, zo wil ik het ook graag. Dat je eerst bij mij komt. En dat je eerst mij je liefde betoont, maar ook... Dat je in je dagelijkse wandel, dat je leert toetsen wat je doet. Van, je kunt dit doen of dat doen, of dat, maar dat je denkt, hey, even een stapje terug. Heer, is dat verstandig? Of is het goed om dat te doen? Of hoe moet ik dat nou met, stel dat je oneenigheid hebt met Gerrit of zo, hè? Dan zeg, Heer, hoe moet dat? En het gaat om die levende omgang, dat levende brood van elke dag. En dat heeft mij geweldig rijk gemaakt. En dat is niet een kwestie dat ik dat dagelijks brood, dat elke dag moet gebeuren, maar die dag bestaat soms uit 3 dagen. Dat je zoveel te eten hebt gekregen dat je wel een hele tijd verder kunt voordat er weer iets nieuws komt. Maar En dan gingen bij mij de vensters open om de hemel, de koninkrijk der hemelen in te gaan. Dingen te ontdekken, niet alleen van God zelf, maar ook de tegenstander, om beter in zicht te hebben hoe de tegenstanders werken. Want het is tenslotte een onzichtbaar koninkrijk waar wij in wedergeboren zijn. Er zijn nogal wat verleidingen die in die brief van Jacobus besproken worden. Ik werd een beetje verdrietig van het feit dat zo'n jonge gemeente... Nee, hij schrijft die brief aan de gemeente in de verstrooiing, staat er. Dat er in die jonge gemeente naast zoveel mooie dingen die hij in het begin noemt... en aan het eind in hoofdstuk 5 weer een aantal mooie dingen... maar ertussendoor heeft hij wel 10 of 12 misstanden. En dacht ik, hoe is het mogelijk dat die jonge gemeentes die de Heer hebben leren kennen, dat die daarin toch in verzeild raken? Hij zegt bijvoorbeeld over de tong. Als je de tong niet in toom houdt, moet u luisteren hoe hij dat zegt. Als je tong niet in toom houdt, dan is jouw godsdienst waardeloos. Ik zeg dat niet, dat zegt Jacobus. Dat wil zeggen, de tong wordt vaak gebruikt om als iets gebeurt wat je niet had verwacht en wat niet zo gaat zoals in jouw mening het had moeten gaan, dat je dan, nou, daar mag je wel anders over denken. Maar dat wil zeggen dat je dat wel doet in goed overleg, met respect voor een ander, met respect voor degene die besloten hebben dat het zo zou gaan. Of soms kun je heel anders denken. Ik heb dat wel vaker hier eens gezegd. Lucie en ik, die verschillen dag en nacht. Ja, wie is nou de nacht? Nee, wij verschillen heel veel. En dan benaderen zij zo en ik zo. En ik denk, nou, en voordat dat een beetje ingedaald was om elkaar ruimte te geven, elkaar respect te geven, oh, dat duurde zo'n tijd. Heel. En wat je dan ook gaat doen, dat je twee gezichten krijgt. Dat je een soort Januskop hebt. En dat je vriendelijk en aardig bent en dan loop je de samenkomst uit. Wat een gedoe. Wat die zeiden was allemaal niks waard. Terwijl, we hebben soms een zondagspak aan en soms een overal met smeren en met toestanden. Maar het gaat niet om de buitenkant. Het gaat om dat we gewoon, net zoals naar de Heer toe, dat we transparant zijn. Dat we in de spiegel kijken en dat we dan zien hoe we eruit zien. En niet vergeten hoe we eruit zien. Hij zegt ook, waarom zijn er zoveel conflicten bij u? Ja, ik heb natuurlijk ook wat meegekregen uit de afgelopen paar jaar hier in de gemeente. En laat ik u bemoedigen, het is echt niet voor niks geweest. Wat hier staat, mag ik dat nog een keer zien? Wat hier staat, daar ging het om, dat wij vernederd werden, dat wij dingen gingen loslaten, zodat de Heer meer ruimte kreeg in ons. Dat was Gods bedoeling. Dat wij terechtkwamen. Wat zeg je?
Dat wij terechtkwamen.
Ja, ja.
Dat wij zien
terechtkomen. Ja. Nou ja, houd het voor enkel vreugde, begint Jacobus. En Petrus zegt dat ook. Dat gebeurt, want dat maakt ons nederig en zachtmoedig van hart. Er ontstaat meer ruimte voor de Heer in ons binnenste. En dat is toch geweldig dat daardoor tot stand komt. Dat ons leven afgelegd wordt, waardoor God ons leven kan vullen. Hartstochten en emoties. Als dat gebeurt, zegt Jacobus, dan wordt de omgang met elkaar, Ja, ik zeg dat niet hoor, maar dat zegt Jacobus. Dat wordt ongeestelijk, dat wordt aards. En dan zegt hij erachteraan, dat wordt duivels. Omdat je dan niet meer gevoed wordt door Gods geest, maar dan zijn er menselijke elementen en hartstochten en emoties die een rol gaan spelen. En dan, ja, wat heeft hij nou weer gezegd tegen mij? Het heeft mij gekwetst. En dat komt door als je zomaar uit hartstochten met elkaar omgaat. Van ik vind dit en ik vind... Dan ga je iemand kwetsen. En dat is nooit prettig. Dat is nooit prettig. Dat moet je later weer in orde maken. Daar kom ik zo nog even op terug. God begeert onze geest met jaloersheid, zegt hij er al. De geest die hij in ons deed wonen. Ten slotte, het is zijn geest die in ons is wedergeboren. En die geest begeert hij met jaloersheid. En als er andere dingen overheen komen en die gaan het verstikken en die gaan het onderdekken, dan komen de emoties weer. De begeerten, de kennis van zo moet het. De gevoelens die gaan opspelen. In plaats van dat onze begeerten en onze gevoelens en onze kennis worden geleid door Gods geest. En door de nieuwe schepping die in ons is geboren. Nog iets. Spreek geen kwaad van elkaar. Hij zegt, dan veroordeel je eigenlijk de wet. Dan spreek je dat de wet niet klopt. Als je een ander veroordeelt, zegt hij, dan speel je voor rechter. Ga jij soms op de troon van God zitten? Ja, ik zeg het niet hoor. Jacobus zegt het. Als je op de troon van God wil gaan zitten, nou doe dat, want dan ga je een ander veroordelen. Jij moet niet op de troon zitten, God doet dat wel. Zelfs de engel, de aartsengel Gabriel, of was het Michael, die om het lichaam van Mozes treedt met de duivel, staat er. Die veroordeelde de duivel niet, maar hij zegt, God zal u straffen. En dat is ook voor ons, oordelen maakt dood. Oordelen brengt een vloek. Oordelen is uit de duivel. Jezus is gestorven. De wet is volbracht. In hem mogen wij rusten. In hem mogen wij dingen loslaten. Hij regeert. Hij is rechter. En dan nog één ding. Klaag niet over elkaar. Er wordt wel eens gezegd, zucht niet over de leiding. Ik denk dat de leiding van gemeentes, dat die dubbel zo moeilijk hebben. Staat ook ergens dat de oudsten onder u, die krijgen dubbele beproeving en verzoeking daarmee te maken. Omdat zij het voorbeeld moeten zijn, of moeten zijn, omdat de Heer hun die plek heeft gegeven. Maar eigenlijk zijn er veel meer oudsten in ons midden die al de Heer lang kennen en die ook een mooi voorbeeld zijn om hoe de Heer gediend wordt. Want als je klaagt over elkaar, dan is een gevolg is oordeel, zegt hij. En dat brengt ook weer een vloek teweeg. En het brengt een vloek teweeg, wil zeggen de boze. Die krijgt zijn bolwerken gebouwd. Dat moet je niet hebben. Goed, nou genoeg over. Er is nog meer, heeft nog meer misstanden genoemd, maar daar wil ik maar niet te veel van zeggen. Dat doen we misschien de volgende keer, maar misschien is het dan helemaal niet meer nodig. Hè? En dan komt hij aan hoofdstuk 5. En dan zegt hij onder andere daar, beleid elkaar je zonde, bid voor elkaar. Dan zul je genezing vinden. Beleid elkaar je zonden, bid voor elkaar, dan zul je genezing vinden. Jezus zegt in Matthäus 5, als je merkt dat iemand iets tegen jou heeft, ga naar hem toe en verzoen je met de ander. Niet indien jij een ander wat aangedaan heeft, ga dan naar hem toe. Nee, als je merkt dat iemand iets tegen jou heeft. Dus het kan zijn dat je helemaal niks, je niet beseft dat je wat verkeerd gedaan hebt met een ander. Die loopt om je heen of die zegt iets over jou. Ga naar de ander toe en verzoen je met elkaar. Dan zul je genezing ontvangen. En dat is natuurlijk in een vriendschap met elkaar, in een broederschap waar de Heer ons toe geroepen heeft. Dat zou fantastisch zijn als dat langzamerhand terugkeert in ons midden. Dat je gewoon open broeders bent, dat je mag zijn zoals je bent. Ik heb van iemand die vorig jaar, een vriend van ons die vorig jaar overleden is, daar hing een tegeltje in huis en dat heb ik als erfenis gekregen, onder andere. En er staat, iemand is een vriend van jou en die alles van je weet en toch van je houdt. Dat is zo'n tegeltjeswijsheid. Maar als ik alles van jou weet, Jan, hè? Ja, dan zou ik misschien wel ook wel eens af en toe kunnen schrikken. Ja, met jou niet zo snel, denk ik. Maar goed, er zitten soms, als jullie alles van mij zouden weten, wat ik allemaal gedaan heb, dan zouden jullie toch nog wel een beetje schrikken, denk ik. Wat zeg je? Nee. Nee, maar je hoeft niet terugkijken, maar je moet kunnen zeggen van, ja, ondanks het feit dat je dingen van een ander weet, dat je dan toch je elkaar broeder noemt en je hart openstelt voor elkaar. Want iedereen heeft wel dingen die niet goed gegaan zijn en die verkeerd gegaan zijn. Iedereen heeft karaktereigenschappen die afgelegd dienen te worden in je wandel met de Heer. Maar dan besluit hij de brief met het volgende. Ik lees het even voor. Als iemand afdwaalt van de waarheid en een ander laat hem daarnaar terugkeren, naar de waarheid, naar het hart van God, weet dan dat wie een zondaar van zijn dwaalspoor terugbrengt, dat hij hem redt van de dood en op die manier tal van zonden zal bedekken. Dat is erg mooi, net zoals een vader met een zoon. Zijn vader ziet dat zijn zoon wat misstappen gemaakt heeft, dat hij dan niet zegt, kom eens hier, ik zal jou eens even de les lezen, maar dat hij zegt, joh, kom eens aan de tafel zitten, ik wil eens even met jou praten. Ik wil eens even praten hoe dat nou komt en wat nou de achtergrond is. Voel je soms alleen of heb je soms, ben je boos geworden omdat we je niet goed behandelen? Dan komt er gesprek op gang waardoor een ander zich kan openen voor de liefde van God, die door elkaar heen werkt. En ik vind de besluit van die brief zo geweldig eigenlijk. Als iemand afdwaalt en je brengt hem terug, weet dan dat je hem redt van de dood. Ik heb een vriend, die is inmiddels overleden, een vriend gehad. Ik weet niet of ik dat hier verteld heb. Een Italiaanse vriend die met een Nederlands meisje getrouwd was. Die als zendeling naar naartoe gegaan is. Maar die jongen die had langzamerhand had hij zoveel dwangmatigheid in zich. Dat was er altijd wel een beetje. Maar toen ging hij daar muziek maken in die gemeente. En toen ging hij dit doen en dat doen. En op een gegeven ogenblik zeiden, jullie doen het niet goed, het moet anders. En dan stond hij zomaar op tijdens de dienst. En wou ze de hele boel in de war aan schoppen. En hij woonde er ook in straat en daar de buren ging hij lastig van. En toen is hij op een gegeven ogenblik in een gesloten inrichting terechtgekomen. En ik heb altijd contact met hem gehouden. En toen was ik er een keer in mijn eentje naartoe gegaan. Om hem daar op te zoeken. En dan mocht ik hem meenemen vanuit die gesloten inrichting naar een restaurantje. Daar konden we samen eten en zo. En toen vroeg ik hem, tijdens zo'n gesprek en tijdens zo'n etentje, vroeg ik hem, weet jij hoe het komt dat jij, waarom je altijd zo snel boos bent? En toen zei hij, nee, daar weet ik helemaal niks van, maar hoe dat komt. Het gebeurt gewoon. En toen zijn we verder gaan praten en toen ging hij praten over zijn achtergrond. Zijn opa heette, zoals hij, Sigismondo. Dat betekent hij die de wereld overwint. Nou ja, de naam zegt het al. En die vader, of die opa had in de Italiaanse oorlogen had hij gevochten en een hele hoop mensen om zeep geholpen enzovoort enzovoort. Dus die kleinzonen van hem ook een enorme dwangmatigheid om iets te doen wat volgens hem recht is en zo moet het en zo zal het. En toen hebben we ervoor gebeden, vroeg ik of hij dat goed vond, hebben die ketenen losgemaakt. En toen kwam zijn vrouw een paar maanden, want die werkte in Nederland inmiddels, maar die kwam om de zoveel keren terug naar Italië. Die kwam bij hem een paar maanden daarna. Maar hij was ook altijd enorm boos op zijn vrouw, die alleen maar geld uitgaf. En het eerste wat hij toen zei tegen zijn vrouw was, wil je mij vergeven voor alles wat ik jou aangedaan heb? Nou, zijn vrouw die wist niet wat ze hoorde van zo iemand die zo geweldig. Hij was vrijgemaakt van ketenen. En daar moeten we ook rekening mee houden. Dus in onze omgang met elkaar, dat we soms nog bepaalde lijntjes hebben naar onze achtergronden. Naar de ene komt uit die hoek en de ander komt uit die hoek. En de ene is zo opgevoed en die is zo opgevoed. En dat bepaalde lijntjes nog meespelen in onze handel en wandel. Maar zo zijn we geroepen. Zo heeft de Heer ons toch bij elkaar gebracht om als één lichaam samen te groeien naar zijn beeld. En al gaandeweg los te komen van alles wat ons zo makkelijk bedrukt en zo makkelijk vasthoudt. Ja, kom eens jongen, kom eens bij me zitten en laten we eens praten. Dat is een veel betere benadering dan van, ja, ik heb gehoord dat jij dat over mij gezegd. Ja, dan kun je haast wel op je klompen aanvoelen dat. Nee, ieder die heeft zijn tekortkomingen en zijn zwakheden. En daar moeten we rekening houden. Wat Martijn ook in het begin zei, van laten wij rekening houden met elkaars zwakheden of zoals we zijn en dat we respect hebben voor elkaar en liefde hebben. Daartoe zijn we geroepen om elkaar lief te hebben en elkaar ruimte te geven. Leer van mij dat ik zachtmoedig en nederig ben en je zult rust vinden voor je ziel. Zei de Heer en dat zegt hij nog vandaag. Amen. Ik zou u willen vragen of als u het daarmee eens bent, dat we elkaar aan de Heer opdragen met deze woorden van de Heer in ons achterhoofd. En dat we in ons hart eigenlijk tegen de Heer zeggen, Heer, ik draag hem of haar of de gemeente of die of die of die of die, draag ik aan u op en wilt u mij gebruiken om weer mooie verbindingen te leggen. En weer eenheid te brengen, zodat Gods geest met kracht in ons midden kan neerdalen. Zodat wij meer en meer zijn heerlijkheid kunnen weergeven in deze wereld. Bent u het daarmee eens omdat dat we dat samen doen? Misschien zouden we samen kunnen staan en in onze gedachten deze of die of algemeen of in onze gedachten nemen en die voor de Heer leggen en onze wens daarbij. Heer, wilt u mij helpen om? Heer, u gaf zelfs het brood tijdens de laatste maaltijd aan Judas, nadat u het brood in de schotel had gedompeld. Heer, dat is ook een teken van liefde voor iedereen, ongeacht hoe iemand is. Heer, tijdens die maaltijd zegt u ook, was elkaar de voeten. Dat is iets wat ik je eigenlijk opdraag, om elkaar de voeten te wassen. Dat wil zeggen dat we de kwetsuren of de moeite van elkaar, dat we die onderkennen en dan niet daarmee een oordeel uitspreken dat iemand zwak is of iemand raar is of gek doet, maar dat we juist onze hand uitsteken. Kan ik je helpen? Kan ik je dienen? Kan ik iets liefs voor je doen? Kan ik je bemoedigen? Kan ik je een lief kaartje sturen? Of kan ik, Heer, ik bid u dat dit in het midden van ons samen, want ik voel mij ook verbonden met dit lichaam, Heer, dat we dat samen tot stand mogen brengen. Heer, door uw geest, door die dagelijkse leiding van uw geest, Heer, dat we niet zomaar allerlei dingen bedenken, maar dat we in onze omgang met u, onze dagelijkse omgang met u, onze intieme omgang met u, dat we daar ook van uw wijsheid ontvangen om te doen wat goed is en wat uit God is, wat blijft, wat niet zomaar weer weg is, maar wat blijft als een geweldige aanvulling op alle rijkdommen die u ons in onze harten en gedachten geeft. Heer, ik wil even stil zijn opdat we dat gebed kunnen doen, Heer. Nou, u zult het in ons hart en gedachten uitwerken. Heer, dank u wel dat u getrouw bent om ons erin te helpen. Amen.